Romeinen 1, vanaf vers 8 tot en met vers 17. En dat gaan we eerst lezen met elkaar. Vers 8. In de eerste plaats dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, omdat in de gehele wereld van uw geloof gesproken wordt. Want God die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik onophoudelijk ten alle tijde bij mijn gebeden uwe gedenk, biddende, of mij eindelijk door de wil van God eens een weg gebaand mogen worden om tot u te komen. Want ik verlang u te zien, om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking, dat is te zeggen, onder u mede bemoedigd te worden, door elkanders geloof, van u zowel als van mij. Doch ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet dat ik dikwijls het voornemen heb opgevat tot u te komen, waarin ik tot nu toe verhinderd ben, om ook onder u enige vrucht te hebben, evenals onder de andere heidenen. Van Grieken en niet-Grieken, van wijzen en ontwetenden ben ik een schuldenaar. Vandaar mijn bereidheid om ook u te Rome het evangelie te brengen. Want ik schaam je het evangelie niet. Want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Tot zover. Ja, Paulus die heeft meerdere malen in zijn leven meegemaakt dat zijn plannen werden doorkruist. Dat het toch anders liep dan hij zich voornam. En ook wij hebben in ons leven dat menige maal meegemaakt. Dat je denkt, we gaan dit, we gaan dat, we gaan zus, we gaan zo. En dat het toch in de praktijk heel anders liep en heel anders uitpakte. Wat Paulus steeds in zijn leven meemaakte, was dat God uiteindelijk het laatste woord in zijn leven had. En ook hoe het in zijn leven liep. Als je op het gaat naar de handelingen 16, om maar een voorbeeld te geven. Handelingen 16. Dan lees je daar in vers 6, handelingen 16. Vers 6. En zij gingen door het Frigische Galatische land en werden door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken, de Romeinse provincie Azië. En bij Mysië gekomen poogden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest van Christus liet het hun niet toe. En toen zij Mysië voorbij waren, kwamen zij te Troas. God had steeds het laatste woord in het leven van Paulus. Maar ja, dat bracht natuurlijk best wel heel wat kritiek, bracht dat met zich mee. Ze beschuldigden hem ervan dat hij een eigendunkelijke godsdienst had ingericht, dat hij een evangelie had wat hij zelf had ontworpen. Hè? Dat hij helemaal geen apostel was als de 12. En ja, dat hij dingen zich aanmat, dat hij geroepen was, terwijl hij helemaal niet geroepen was door de Heer. En dat het eigenlijk allemaal maar eigen initiatief was. En natuurlijk, als jij zegt van, ik noem maar wat, ik spreek met u af om ook morgen hier in Rode te komen. En we spreken met elkaar af dat ik morgenavond om 7 uur bij u ben. En u zit daar te wachten en ik kom helemaal niet. Dan ga je tegen elkaar zeggen, wat is dat voor een man? Is die wel te vertrouwen? Is een ja wel ja en is een nee wel nee? Dan mag ik toch wel verwachten van een dienstknecht, een doulos van Christus Jezus. Dan mag ik toch wel verwachten van een geroepen apostel. En dat was Paulus, de gezondene. Dus dat leidt tot kritiek. Dat leidde ook tot kritiek in Rome, want ja, we hebben hier gelezen in Romeinen 1, laat maar eerlijk wezen, continu, waar heeft hij het hier over? Nadat hij ze gedankt heeft, in vers 8, dat hij, dat over hen, over hun geloof. In de gehele wereld wordt gesproken. En dan zegt hij ook dat hij, ja, dat hij onophoudelijk alle tijden aan hen denkt. En ook in het gebed aan hen denkt. Maar hij zegt in vers 10 dat hij ook bidt of mij eindelijk door de wil van God eens een weg gebaand mogen worden om tot u te komen. Want ik verlang u te zien. En hij heeft zich, ja, vaak genoeg zich voorgenomen. Hij zegt ook in vers 13. Doch ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet dat ik dikwijls het voornemen heb opgevat tot u te komen. Waarin ik tot nu toe verhinderd ben. Ja, dat was kritiek hoor, op Paulus. Ja, hij neemt zich steeds voor, hè, om tot ons te komen in Rome. Maar al wie je ziet, geen Paulus. Nou, zoals het in Korinthe ook, waar de kritiek nog het hoogst was. Als je gaat naar de tweede Korinthebrief, dan lees je daarover. Eigenlijk een identieke situatie als met de Romeinen. 2 Korinthe 1. Laat me lezen vers 15. Dan lees je weer over dat hij zich iets voornam. Vers 15. En in dit vertrouwen had ik mij voorgenomen reeds vroeger tot u te komen. Dus naar de Korintiërs, naar de stad Korinthe. Opdat gij andermaal een genadegift mocht ontvangen. Nou, zo'n gift wilde hij ook aan de Romeinen geven in Rome. En ik had over uw stad naar Macedonië willen gaan. Om van Macedonië weder tot u te komen. En door u voortgeholpen te worden voor mijn reis naar Judea. Heb ik dan door mij dit voor te nemen in lichtvaardigheid gehandeld? Of, indien ik plannen maak, doe ik dit dan naar het vlees, zodat het bij mij tegelijk is, ja, ja, en nee, nee? Bij de trouw van God ontspreken tot u is niet ja en nee. Immers de Zoon van God, Christus Jezus, die in uw midden verkondigd is door ons, door mij, door Silvanus en door Timotheus, was niet ja en nee, maar het was in hem, was het ja. Want hoeveel beloften Gods er ook zijn, in hem is het ja. Daarom is ook door hem het amen tot eer van God door ons. Maar er is wel kritiek. Dat lees je hier erdoorheen, dat die Korintiërs kritiek hadden. Hij zou tot ons komen, toch? Hij had het toch voorgenomen om via ons daar naartoe te gaan, naar Macedonië. En van Macedonië weder voortgeholpen te worden voor zijn reis naar Judea. Nou, hij is niet geweest, hoor. Zijn ja is geen ja, zijn nee is geen nee. Het is geen man waar je op kan bouwen. Ja, en als zo'n man gods, wordt zo gezien dan van Paulus, als een man gods dan dingen belooft en die komt er niet na. Ja, dan is er kritiek. Veel kritiek. Hè? Ja, zo was het eigenlijk ook met Paulus. Want wat is Paulus ook van plan? Dat lees je ook in Romeinen 15. Romeinen 15, ga daar maar naartoe. Want dan komt hij op dat voornemen van hem terug in Romeinen 15. Want hij verlangde naar Rome te gaan. Maar wat wilde hij eigenlijk? Romeinen 15 vers 20. Ik stelde er mijn eer in het te verkondigen. Doch zo dat ik niet optrad waar de naam van Christus reeds genoemd was. Om niet opeens anders fundament op iemand anders fundament te bouwen. Maar om te handelen naar hetgeen geschreven staat. Zij aan wie niets van hem is verkondigd, zullen hem zien. En wie het niet gehoord hebben, zullen het verstaan. Daarom werd ik dan ook herhaaldelijk verhinderd tot u te komen. Nou, dat was de reden. Maar thans, nu mij in deze streken geen arbeidsveld meer overblijft, en ik sedert tal van jaren verlangend ben tot u te komen, zodra ik naar Spanje reis, ik hoop u namelijk op mijn doorreis met eigen ogen te zien, en door u voortgeholpen te worden voor mijn tocht daarheen, dus naar Spanje, wanneer ik eerst enige mate van u genoten heb. Maar thans ben ik op reis naar Jeruzalem ten dienste van de heiligen, want Macedonië en Achaïe, dat zijn de twee Griekse provincies, Macedonië in het noorden Griekenland, Achaïe in het zuiden, hebben goed gevonden een handreiking, dat is een grote som van geld, te doen aan de armen onder de heiligen te Jeruzalem. Zij hebben het immers goed gevonden, maar zij dat ook jegens hen verplicht, want indien de heidenen aan hun geestelijke goederen, die van Israël, deel hebben gekregen, behoren zij, de heidenen, ook voor hun stoffelijke goederen hen, Israël, te dienen. Wanneer ik mij dan hiervan gekweten en hun deze opbrengst afgedragen heb in Jeruzalem, zal ik over uw stad Rome naar Spanje reizen. En ik weet dat ik bij mijn komst te uwent met volle zegen van Christus zal komen. Maar broeders, ik vermaan u bij onze Heere Jezus Christus en bij de liefde des Geestes om samen met mij te worstelen in de gebeden voor mij tot God, opdat ik behoed worde voor de weerspannigen in Judea en dat mijn dienstbetoon voor Jeruzalem gunstig worden opgenomen door de heiligen, opdat ik in blijdschap tot u gekomen met Gods wil mij te samen met u verkwikken mogen. De God nu des vredes zijn met u allen. Amen. Ja, je ziet, hij hoopt, nu hij geen arbeidsveld meer over heeft, naar de gebieden waarin de Geest van Christus, de Heilige Geest, hem stuurde. Eerst in Klein-Azië, later in het huidige Griekenland, Macedonië en Achaïe. Weer dat hij moest gaan naar Jeruzalem, dat hij dan hoopt daarna naar Spanje te kunnen afreizen, een soort vierde zendingsreis. Waar hij overigens nooit aan toegekomen is, wilde hij over Rome naar Spanje reizen. Hij zegt er wel bij in vers 32, opdat ik in blijdschap tot u gekomen, met Gods wil mij tezamen met u verkwikken mogen. Hij zegt wel Deo volente, indien God het wil. En zo hoort onze houding ook te wezen. Deo volente. Of God het wil. Ook als je naar Romeinen 1 gaat, zegt hij Deo volente. Vers 10. Hij zegt in vers 10. Of mij eindelijk door de wil van God eens een weg gebaand mogen worden om tot u te komen. Want ik verlang u te zien. Door de wil van God. Indien God het wil. Wat zegt hij eigenlijk in het Grieks? Deo volente. Maar ja, net zoals in ons leven soms de dingen heel anders lopen, liep het ook in Paulus' leven heel anders uit. Het is maar de vraag of die Spanje ooit heeft gezien. In ieder geval, het liep heel anders, want hij kwam wel in Rome, maar niet op doorreis naar Spanje. Hij kwam wel in Rome, maar niet als een vrij man, als een gebondene, als een gevangene. Als een gevangene die moest voorkomen in een rechtszaak, aangespannen door de Joden tegen hem, voor de Romeinse keizer, omdat hij zich op de Caesar had beroepen als burger van Rome. Hij vraagt hier gebed, zowel in Romeinen 1 als in Romeinen 15, vraagt hij gebed hiervoor aan de Romeinen. Gebed vraagt hij ook om bevrijd in feite te mogen worden van zijn last die hij heeft ten opzichte van het Joodse volk. Om bevrijd te worden van hen die kritiek zullen hebben. Hè, zegt hier Romeinen 15. De weerspannigen in Judea. Dat zijn niet, en ze waren weerspannig. Ze waren, zijn volk was tegendraads. Hè, die, God had zijn handen gericht tegen een weerspannig, tegensprekend volk. Hè. En Paulus ondervond dat. En hij vroeg ook gebed daarvoor. En hij werd ook verlost. Hij werd ook bevrijd van dat volk van die weerspannigen. Maar hij had nooit kunnen denken dat hij de gevangene niet alleen van Rome werd, dat hij in eerste plaats de gevangene des Heren werd. En dat hij de hoogste openbaring kreeg als gevangene des Heren om de verborgenheid te openbaren. Dat had hij nooit van tevoren kunnen denken. Dat wist hij ook niet. Dat is eigenlijk wel een les voor ons. Een les voor ons dat wij denken vaak te weten wel hoe wij onze weg moeten vervolgen in het leven. En we maken ons daar allerlei voorstellingen van en Zo richten we ons leven ook in, met een pensioen en met dit en met dat. En we zullen zus en we zullen zo. Maar broeders en zusters, het kan ook heel anders lopen in ons leven. Dat kan ook heel anders gaan. Via een weg die wij nooit hadden verwacht. Want aan de andere kant, God is daar in ons leven. En God neemt ons bij de hand. En God beproeft en God test. En God laat in ons leven van alles gebeuren en alles over ons heen komen. En God leidt ons ook dat we hem steeds uiteindelijk beter leren kennen. Dat heeft Paulus ook mogen ondervinden. Dat hij steeds werd geleid uit geloof tot geloof. En dat Christus steeds groter in zijn leven werd. En dat zijn prediking eigenlijk ook steeds daardoor groter werd. Hem die hij mocht verkondigen. Maar het is een les voor ons dat wij ook, net als Paulus, dat ons ja, ja is en ons nee, nee, maar dat we er wel bij zeggen, indien God het wil. Het kan ook anders lopen. En daarom als we ook van andere broeders en zusters in de omgang meemaken dat dingen wel eens anders lopen, laten we dan oppassen niet direct maar met kritiek klaar te staan. En te denken van, ja, ik verwacht dit en ik verwacht dat van hem of van haar. En hij komt dit of dat niet na. Ja, het kan soms heel anders lopen. Je kan opeens ziek worden. Je kan opeens daardoor bepaalde afspraken niet afmaken. Bepaalde zaken die je hebt voorgenomen. Ik heb soms op voorgenomen dat ik in die week ga ik een of ander boek ga ik bijvoorbeeld op internet plaatsen. Ik ga dat scannen, ik ga dat verbeteren, ik ga dat plaatsen. En die week loopt totaal anders. Aan het eind van de week staat dat er niet. Ik krijg heel veel e-mail van heel veel mensen die allerlei vragen stellen. Je neemt je voor dat allemaal. Ja, maar ga maar 24 uur in een dag. En soms loopt die dag ook door je werk totaal anders. En blijft er geen minuutje over. Het kan soms zo anders lopen. Dus laten we begrip hebben. Ook voor elkaar. En ook zelf altijd het begrip hebben dat wij onze eigen toekomst niet zo kunnen plannen dat we dat mogen doen, indien God het wil. Ja, hier in het eerste stuk van vers 8 tot en met vers 15, dankt Paulus dus de Romeinen voor het geloof. In de eerste plaats dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, omdat in de gehele wereld van uw geloof gesproken wordt. Hij had van dat geloof gehoord. Van Aquila en Priscilla, die onder andere daar in Rome hadden gediend, een echtpaar uit Rome. Een echtpaar ook die uit Rome moest vluchten. Waarom? Omdat eerst de keizer hen beschuldigd had. En je ziet dan dat er een vervolging ontstaat in Rome onder de Joden die daar woonden. En dan zie je dat heel veel mensen uit Rome wegvluchten. En Joden zijn nou eenmaal, hebben een enorme handelsgeest. En natuurlijk in het centrum van de wereld, daar vind je deze Joden die handel drijven. Daar was een hele grote gemeenschap, Joodse gemeenschap, in de stad Rome. Maar je ziet dat ze moeten vluchten. En deze mensen, die hebben dus, ja, waarschijnlijk ook omdat in Handelingen 2 Romeinen, mensen uit Rome, Joden uit Rome, aanwezig waren. Op die Pinksterdag hebben dat ook weer teruggenomen, meegenomen naar huis, naar Rome. En zo is dat evangelie daar ook gaan werken. En Paulus hoorde daar ook van. Ook van deze Aquila en Priscilla die daar vandaan kwamen. Toen die vervolging, die Joodse vervolging, na een aantal jaren overging, mochten al die Joden weer terugkomen van de Caesar. En dan zie je ook dat onder andere Aquila en Priscilla, die je in de Handelingen vindt, dat gaan we niet opzoeken, want vergt veel te veel tijd, maar dan vind je Aquila en Priscilla, die zijn dan gevlucht uit Rome, en die komt Paulus dan tijdens zijn zendingsreis, komt die tegen, die spreekt die ook, maar later in Romeinen moet je erop kijken dat in Romeinen 16 hij de groeten doet aan Aquila en Priscilla, die wederom weer teruggekeerd zijn naar de stad Rome. Heel veel mensen mochten gewoon weer terugkomen toen die vervolging weer voorbij was en Caesar Nero weer anders daarover dacht. Ja, het is de hoofdstad van de wereld, Rome. En het is dus niet zo vreemd dat in de gehele wereld over hun geloof wordt gesproken. die verkondiging van Jezus Christus en was er wat gebeurd en wat er, we hebben net gelezen dat hij verklaard is Gods zoon te zijn, het kracht, dat hij niet alleen zelf opstond, waar velen van konden getuigen, maar ook dat er zoveel heiligen ook opstonden en zijn verschenen. Ja, dat is natuurlijk niet in een achterhoek gebeurd. En dat is verkondigd geworden, verspreid geworden van wie hij was. En natuurlijk in die tijd werd aangekondigd dat Christus spoedig zou wederkomen op aarde. He, zoals we vanmorgen gelezen hebben, dat ook Paulus op de Areopagus in Athene verkondigde aan de mensen. Ja, dat de Heere God een man had aangewezen, Christus, die wederkomen zou en dat hij deze wereld rechtvaardig zou oordelen. En al die apostelen en iedereen, al die gelovigen, die verwachten de wederkomst nog bij hun leven. Niet pas over 50 jaar, nee, bijna weldra, spoedig. Nog even. Staat voor de deur. Dus ze waren daar ook vol van. Mede vaak ook als Jood zijnde. En daardoor verspreidde dat geloof zich ook. Ook via de handel. Dan heb je nou eenmaal bij een grote stad, als daar heel veel mensen komen in en uitgaan door de handel, dan verspreidt zich dat ook over de wereld. En ook Paulus zocht echt vaak die centra op. Efeze, ook zo'n belangrijk centrum in Klein-Azië. Een handelsstad in die tijd. Korinthe, ook zo'n enorme grote stad. Met nadruk zocht hij Antiochieën. Met nadruk zocht hij ook die bijna in die tijd de wereldsteden op om daar het evangelie te verkondigen met de bedoeling ook dat het zich verspreiden zou en snel verspreiden zou via de scheepsvaartsrouten, via de handelsrouten enzovoort enzovoort. Daarna bidt hij voor hen en zegt hij ook dat hij vers 9, want God die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn zoon, hij herhaalt het even weer, het evangelie hebben we vanmorgen gezien, vers 1. Ik ben afgezonden tot verkondiging van het evangelie van God aangaande zijn zoon. Het evangelie van zijn zoon. En God die ik dien, is mijn getuige. Altijd, als Paulus dat zegt, hè, God is mijn getuige. En we gaan dat niet allemaal opzoeken. Maar als hij dat zegt, God is mijn getuige. Ja, het is nogal wat. Als je God als getuige erbij moet halen om iets echt dik te onderstrepen, dan is er wat aan de hand. Dan wordt er wat over hem gezegd. Er wordt een leugen over hem verteld. Hij onderstreept het. Ik lieg niet. God is mijn getuige. Hoe ik onophoudelijk ten alle tijden bij mijn gebeden uwe gedenk, biddende of ik mij eindelijk door de wil van God eens een weg gebaand mogen worden om tot u te komen, want ik verlang u te zien. Waar gaat het om? Ze beschuldigden hem. En hij wil graag in Rome komen. Hij wil graag geestelijke gaven uitdelen. Dat is geen tongentaal of gebedsgenezing of dat soort dingen wat men er altijd van maakt. Nee, gaven, geestelijke goederen. En daarna wil je, als je uitdeelt van hoe moet een dienstknecht zijn? Een dienstknecht moet in staat zijn, volgens de Heer Jezus in Matthäus 13, moet hij in staat zijn oude en nieuwe dingen tevoorschijn te brengen. Hè? Je mag oude dingen tevoorschijn brengen, maar ook nieuw. Want dienstknecht van God is altijd in staat Gods woord te nemen en voor de mensen de schriften te openen. Daar herken je Gods dienstknecht aan. Niet alleen oude dingen, maar ook nieuwe dingen. Dat je denkt, ja, Gods woord is voor ons, als het goed is in de verkondiging, altijd weer nieuw. Daarom is dat zo bijzonder. Daarom is de Bijbel zo'n bijzonder boek. Dan zou je kunnen zeggen, nou, we hebben nou 10 jaar Rode gehad. We zijn ermee klaar. Nee, we zijn hier nooit mee klaar. Al zitten we hier 1000 jaar, zijn we er nog niet mee klaar. Dat is het wonderlijke. En een dienstknecht moet in staat zijn oude en nieuwe dingen uit Gods woord tevoorschijn te halen. Die uit te delen, die geestelijke gaven. Want ik verlang u te zien om uw enige geestelijke gaven mede te delen tot uw versterking. Dat is te zeggen, hij verklaart het ook nog, vers 12, onder u mede bemoedigd te worden door Arkandes geloof. En dat is ook wat we deze dag doen. We worden bemoedigd door Arkandes geloof. Het versterkt je. Het maakt je krachtig. Als je die geestelijke goederen tot je neemt. En je eet van het woord van God. Je leert die belofte kennen. Je leert die zegeningen kennen. En je stapelt ze op. Die rijkdom van genade. Dat zijn die geestelijke goederen. Geen tongentaal. Ik weet wel dat daar staat in de grondtekst charisma. Maar dat bedoelt hij niet mee. Ik heb geen tijd om alle charisma van Romeinen. Romeinen heeft heel veel keren dat charisma daar staat. Het heeft nooit te maken met dat soort geestesgaven. Het heeft altijd hier in Romeinen te maken met goederen. Geestelijke goederen uitdelen. Daarvan genieten. Dat opstapelen. Meenemen. Je hand erop leggen. Zeggen dat is van mij. Door genade. Als ze zeggen onder u mede bemoedigd te worden. Dan kan het geloof. Zowel van u, zowel als van mij. Ja, dat doe je met elkaar. Je wisselt uit. Daarom zo'n dag als vandaag. Hier niet alleen maar. Zal maar zeggen. Het doorgeven van één kant. Nee. Als u met elkaar praat. En dat wordt veelvuldig gedaan. Dan deel je met elkaar elkanders geloof. Je wordt daardoor bemoedigd. Je spreekt met elkaar. Je hebt gemeenschap. Als broeders en zusters met elkaar. Dat is Gods geest die dat doet. En dat versterk je. Daarom wil je ook naar zo'n dag toe. Dan kan je zeggen. Je kan ook zeggen. Ach, het wordt toch allemaal opgenomen op een bandje. Het wordt opgenomen nog op internet. Er staat het op. Ik kan net zo goed thuis blijven, joh. Dan zet ik het daar aan. Ja, maar dat is toch heel anders dan als je hier zit. Want je hebt gemeenschap met elkaar. Je ontmoet elkaar. En dan komt de liefde openbaar. En dat overstijgt het, hè? Die gemeenschap en die liefde. Daar gaat het ook uiteindelijk om. Dan gaat het niet meer om leer. Dan gaat het verschuift vanzelf van de leer waar je je mee voedt, die geestelijke gaven, verschuift het vanzelf naar de praktijk. En ervaar je ook met elkaar dat je in geestelijke eenheid bent. Ervaar je ook dat je op de ander mag leunen en steunen en dat het kracht geeft. En dat is zo heerlijk om dat te beleven. En die belevenis, ja, daar strekte Paulus zich naar uit. Daar verlangde hij naar, om u te zien, om met u te spreken. Doch ik stel er prijs op vers 13. Moeders, dat gij weet dat ik dikwijls het voornemen heb opgevat tot u te komen waarin ik tot nu toe verhinderd ben, om ook onder u enige vruchten te hebben. Hij wil vrucht hebben, hij wil vrucht zien. Ja, vrucht. En die vrucht is voor de Heer. Ik hoop ook dat deze dagen vrucht mogen afwerpen. Dat een vrucht mag dragen. In ons alle leven. En dat die vrucht is voor Christus. Dat Christus het mag gebruiken. En dat het vrucht heeft. Evenals onder de andere heidenen. Van Grieken en niet-Grieken. Van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar. Vandaar mijn bereidheid om ook u te Rome. Het evangelie te brengen, het evangelie van God, aangaande zijn zoon, gegrond op die heilige schriften. Ja. Maar ja, goed. Hij kwam het niet altijd na, dat voornemen. En dat had dus kritiek. Hij noemt dus God zijn getuige. Laten we toch maar één tekst van lezen vooruit. 1 Thessalonicenzen 2. 1 Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Daar lees je onder andere. Gaat hij ook weer God zijn getuige. Als getuige oproepen. 1 Thessalonicenzen 2 vers 5. Want wij hebben ons nooit afgegeven met vleitaal. Zoals gij weet, of met enig baatzuchtig voorwendsel. Nou, hij was geen uitbater. Hij werd er niet rijk van. God is getuige. Ook zochten wij geen eer bij mensen, noch van u, noch van anderen. Hoewel wij als apostelen van Christus ons hadden kunnen laten gelden. Maar wij gedroegen ons in uw midden vriendelijk, zoals een moeder haar eigen kinderen koestert. God is getuige. Hij wilde er niet rijk van worden. Hij heeft er gewerkt zonder enig baatzuchtig voorwendsel. Ja. En hij heeft zich nooit afgegeven met vleitaal. Dat kan ik de mensen wel mee paaien. Dan gaan ze wel naar me luisteren. Dan krijg ik wel volle zalen. Ik ga niet spreken naar hun oren. Nee, God is getuige. Ik zocht geen eer bij mensen, nog van u, nog van anderen. En hij liet zich niet gelden. Hij was apostel, een gezondene des Heren. Hè? En hij had zich kunnen laten gelden. Hij kon met autoriteit optreden. Tegenwoordige dienstknechten niet. Ik ben geen apostel. In deze tijd zijn er geen apostelen. We mogen wel een dienstknecht zijn. In die zin allemaal een dienstknecht zijn van de Heer. En hem dienen. En instrument zijn in zijn hand. Maar we zijn geen apostel. Maar hij was een apostel. Hij kon zich laten gelden. Hij was echt een gezondene. Van de Heer zelf. Hij had de Heer in levende lijven gezien. Wij hebben nooit de Heer in levende lijven gezien. Apostelen hebben de Heer in levende lijven gezien. Dat is een kenmerk van een apostel. Echt gezonden door hem. Maar hij had zich kunnen laten gelden. Heeft het niet gedaan. Ja, ook hier moet hij weer God als getuige oproepen. Omdat er zoveel valse aanklachten tegen hem gedaan werden. Hij doet er nog meer in 1 Timotheüs 2 vers 7. Ook nog in Romeinen 9 vers 11. In 2 Korinthe 1 vers 12 tot 24. En ook nog in Romeinen 15. Romeinen 9, dan we nou toch met Romeinen bezig zijn. Zoek maar eens op Romeinen dan. Doet hij het ook in Romeinen 9. Romeinen 9 vers 1. Let er altijd op hè, als hij zegt, ik lieg niet. Hè, Romeinen 9 vers 1. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Als hij dat zegt, zijn er altijd mensen die zeggen, hij liegt. Daarom schrijft hij dat. Ik lieg niet. Ik weet wel dat de mensen zeggen, hij liegt. Maar waarover dan? Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Wat dan, Paulus? Vers 2. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees, immers zij zijn Israëlieten. Ja, wat werd dan van hem gezegd? Dat hij zo moest zeggen, ik lieg niet. Wat werd van hem gezegd? Te zeggen, nou, ja, hij is een apostel der heidenen. Hè? Zo noemt hij zich ook, een leermeester der heidenen. Jongen, hij is alleen maar met die heidenen bezig. Ons Joden, wij Joden. Ach, hij kijkt niet meer naar ons om. Dacht hij dat hij nog iets om ons gaf? Dat werd gezegd van hem. Hij is zo met die heidenen bezig. Hij is geen eens een Israëliet meer. Terwijl hij zegt, nee, dat niet waar. Ik heb er hartzeer van. Mijn hele bediening is erop gericht. Om hun juist te prikkelen tot gehoorzaamheid. En ik heb voortdurend hartzeer. Ik heb een groot verdriet, een grote smart in mijn leven. Ik zou wel willen van Christus verbannen te zijn. Als zij zich zouden bekeren. Als zij zich tot de Heer zouden begeven. En steeds heeft Paulus te maken met dat soort valse beschuldigingen. Maar goed, hij maakt die duidelijk aan de Romeinen. Daarom maar gelijk, meteen in de inleiding van zijn brief, dat het allemaal leugens zijn. Dat hij verlangt om hen te zien. Dat hij al vele malen heeft voorgenomen om naar Rome te komen. Vers 13, doch ik stel op prijs, broeders, dat gij weet dat ik dikwijls het voornemen heb opgevat tot u te komen waarin ik tot nu toe verhinderd ben. En hij vraagt of de Heer hem nou eindelijk eens die gelegenheid wil geven door de wil van God dat mij een weg tot u gebaand mogen worden om tot u te komen, want ik verlang u te zien en met vrucht onder u te werken. Vers 14, van Grieken en niet-Grieken. Sommige vertalingen hebben daar het woord barbaren, omdat het in de context staat, barbaren. Maar barbaren waren in die tijd niet een stelletje halve wilde. Hè? Zoals u misschien denkt, nee. In die wereld werd eigenlijk het Romeinse Rijk, dat werd een beetje beschouwd als de Griekse samenleving, de Griekse wereld. Hè? Maar dat wil niet zeggen dat daarna de beschaving ophield, want de barbaren werden genoemd, zeg maar zoals hier goed is vertaald eigenlijk, wel een beetje inleg kunnen, want het staat er niet letterlijk. De niet-Grieken, zij die niet daartoe behoorden. Bijvoorbeeld de Germaanse volkeren, waar wij hier van afstand enzovoort. Nou, die bijvoorbeeld, of volkeren die verder woonden in het oosten of in Afrika enzovoort. Ja, die werden dus genoemd de niet-Grieken, zij die niet eigenlijk tot dat Romeinse Rijk behoorden. Van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar. Hij had een last gekregen. Hij was een gebonden slaaf. Om het evangelie van God aangaande zijn zoon bekend te maken onder al de volken. Niet alleen de volken die behoorden tot de Griekse samenleving en het Romeinse Rijk, maar ook zelfs daarbuiten. Vandaar mijn bereidheid om ook tot u te komen, tot u te Rome het evangelie te brengen. Hij wil ook in Rome het evangelie brengen. Het evangelie van God. Het evangelie van zijn zoon. Vers 9. Want ik schaam mij het evangelie. Dat is het evangelie van God. Het evangelie aangaande zijn zoon. Waar hij toe was afgezonderd. Ik schaam mij dat evangelie. Mijn evangelie. Ik schaam mij dat evangelie niet. Want het is een kracht Gods tot behoud. Voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven staat. Rechtvaardige zal uit geloof leven. Drie keer heb je hier het woordje want. Want ik schaam mij het evangelie niet. Want het is een kracht Gods tot behoud. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard. Want. Let op die woorden altijd bij Paulus. Als wij ook het woordje want gebruiken. En dan heb je in zijn zin bla 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 bla. Want, als we dat zo zeggen, dan krijg je na het want de reden waarom wat je ervoor gezegd heeft waar is. Zo staat het altijd in verband. Na het want komt altijd de reden. En hier krijg je drie redenen achter elkaar. Er wordt iets opgebouwd. Want. Vers 15. Vandaar mijn bereidheid om ook u te Rome met evangelie te brengen. Want ze zeggen misschien wel dat ik mij het evangelie schaam. Maar ik schaam het helemaal niet hoor. Dat zegt hij. Ik ben bereid om ook tot jullie te komen. Want ik schaam me het evangelie niet. En waarom dan niet? Nou, want het is een kracht Gods tot behoud. Daarom niet. En dat het een kracht is tot behoud, is dat is wel duidelijk. Want gerechtigheid Gods wordt in dat evangelie. Gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard. En het leidt van uitgeloof tot geloof, gelijk geschreven staat, rechtvaardig als uit geloof leven. Want. Een reden. Het een volgt uit het ander. Hij schaamde zich het evangelie helemaal niet, ook al beschuldigen zij hem dus daar wel van. En het was ook een kracht Gods tot behoud. En laten we eerlijk wezen, dat zie je ook in de prediking. Heden en dagen nog. Als je werkelijk het evangelie van God, wat bestemd is voor deze tijd, verkondigt. Aangaande zijn zoon. Gebaseerd volgens het woord van God. En dat verkondig je, dan zal je al in de praktijk zien. Het is een kracht Gods. God gebruikt het. Die woorden, die raken altijd mensen. Het woord van God in de verkondiging raakt ons hart. Dat is niet wat de spreker doet. Dat is iets wat God doet. Wat Gods geest doet. Die raakt mensen aan. Gods woord verandert inderdaad levens. Dat doet dat woord van God. Het is krachtig. Het keert nooit ledig tot hem terug. Het is een kracht Gods. En waarom is het een kracht Gods? Omdat Christus is bewezen Gods zoon te zijn. Hoe? Met kracht. En hij is ook opgestaan. Met kracht. Een enorme opstandingskracht. De overweldigende, uitnemende opstandingskracht kwam in hem openbaar. Dat hij uit de doden opstond. Niet alleen in het leven kwam, in het leven terugkwam. Maar zelfs in een veerlijk lichaam kwam. En dat hij voer naar Gods rechterhand. Zover voerde de kracht van God, de Heer Jezus Christus, op uit de doden. En niet alleen hem, maar ook al die anderen in Jeruzalem, die daar waren ontslapen. En daar die daar in hun graven lagen. En diezelfde kracht in het evangelie, die werkt ook onder, zeg maar, mensen om ons heen, ja, die geen geestelijk leven hebben. Het verwekt ook leven. En het leidt ook tot geloof. En het is ook tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Ja, dat is een hele dispensationele opmerking opeens, hè? Want het is een kracht Gods tot behoud. Ja, zo heet het in de dagen ook. Maar dan staat erbij, voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Eerst voor de Jood. Ja, dat is heel dispensationeel. Dat hoort helemaal thuis in die handelingenperiode. Ja, de Joden hadden een enorm voorrecht. In handelingen, zullen we later wel zien, handelingen 9 enzovoort. Worden ook onderstreept. En ook in handelingen, in Romeinen hoofdstuk 3. Was het voorrecht van de Jood? Nou, heel veel. Romeinen 9. Alles wat hen geschonken was, was heel veel. Ze hadden een voorrecht, het was eerst voor hen. Het ging ook om hen. Het ging helemaal om hen. En toch hebben ze van hun voorrechten eigenlijk geen gebruik gemaakt. Romeinen 3 vers 1. Wat is dan het voorrecht van de Jood of het nut van de besnijdenis? Velerlei in elk opzicht. De Bijbel zegt nee, het is niet weinig, het voordeel van de Jood. Het is juist veel, in elk opzicht. In de eerste plaats toch dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. Het woord van God hebben ze ontvangen. Zij zijn eigenlijk de doorgevers en de dragers van het woord van God. Zij waren dat volk wat uit Abraham, Israël en Jacob verwekt was. Al die andere volken, die 70, ja, daar had God geen bemoeienis meer mee. Daar had God geen gemeenschap meer mee. Zij zijn Gods kanaal van zegen. Zij hadden dat woord van God ontvangen. En Romeinen 9 nog meer. Romeinen 9. Immers, vers 4. Immers, zij zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen, tot het zoonschap. Tot de adoptie, de aanneming. De adoptie tot het zoonschap. En de heerlijkheid. De Shechina. En de verbonden. Oud en nieuw. En de wetgeving. En de eredienst. En de belofte. Hunner zijn de vaderen. Abraham, Isaac en Jacob. En uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, de Messias. Die is boven alles God te prijzen in de eeuwigheid. Amen. Ja, dan moet je wel amen op zeggen. Een bevoorrechte positie. Ver bevoorrecht. Boven al die andere volken. Maar ze hebben er nooit gebruik van gemaakt. Helaas, in die handelingen. Romeinen 11 vers 11. Romeinen 11 vers 11. Ik vraag dan, zij zijn toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet, door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. Om hen, Israël, tot naijver op te wekken. Dat is het doel. Hoofdstuk 10 vers 1. Romeinen 10 vers 1. Broeders, de begeerte mijns harten en mijn gebed over hun behoud, de behoud van Israël, gaan tot God uit. En vers 9. Want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. En met de mond beleidt men tot behoudenis. Maar dat deden ze niet. Israël bekeerde zich niet. Beleed niet Jezus als Heer. En geloofde niet met een hart dat God hem uit de doden had opgewekt. Ondanks dat God dat met kracht had gedaan. En dat het een bewezen feit was. Erkenden ze het niet. Daarom was het ook voor de Griek. Ja, wat is nou de plaats nogmaals? Misschien ten overvloede, maar toch nog eens even onderstrepen. Wat is nou de plaats van de heidenen in de handelingen? De gelovige heidenen. beter vertaald altijd maar dat heidenen. De gelovigen uit de volkeren. Het volkje voor zijn naam. Nou, die waren gezegend tezamen, zegt Paulus in Galaten, met de gelovige Abraham. In Romeinen zullen we zien, zegt Paulus, ze zijn als wilde olijftakken geënt op de olijfboom. Een beeld van Israël. En ze hebben deel gekregen aan de wortel van die olijfboom. Deel gekregen aan zijn sappen. Aan de vettigheid van de olijfboom. Maar het is verkeerd, broeders en zusters, om te veronderstellen dat het verbond van Abraham in de handelingen in werking echt trad. Het was een voorspel opdat het verbond van Abraham in werking zou gaan treden. Als Israël zich zou bekeren en Christus weder zou komen op aarde, dan zou dat van Abraham, dat verbond van Abraham, in werking gaan. Dan zou het koninkrijk worden opgericht. Abraham, Isaac en Jacob worden opgewekt. Die zouden zitten in dat koninkrijk. En ze zouden komen van oost en west en noord en zuid. En velen zouden aanliggen tezamen met Abraham, Isaac en Jacob aan de dis in het koninkrijk der hemelen. Waar of niet? Dat deelnemen van die gelovige heidenen, van die in dat verbond met Abraham, wachten in feite op de verlossing van de Jood. Op de bekering van geheel Israël. Lees dat nog maar eens heel duidelijk in Galaten 3. Galaten 3. Vers 13. Galaten 3 vers 13. Let op, als je dat vers leest, dat wordt over ons gesproken. Maar dat ons, dat waren was in die tijd de Joden, de gelovige Joden. Christus heeft ons Joden, zegt Paulus, vrijgekocht van de vloek der wet. Die voor ons Joden, een vloek. Voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen, tot de volkeren gekomen in Jezus Christus, opdat wij Joden, de belofte des geestes ontvangen zouden door het geloof. Goed lezen hoor, die tekst. Met een Joodse bril op. Je spreekt een Jood, Paulus, tegenover Joden, gelovige Joden. Het een zit dus aan het ander vast. Zo is dan de zegen van Abel de heidenen gekomen, Christus Jezus, opdat wij Joden, de belofte des geestes ontvangen zouden door het geloof. Maar ze hebben zich nooit bekeerd, het volk. En daardoor werd dit in feite uitgesteld. De roeping uit de duisternis van deze groep gelovigen uit de heidenen gedurende handelingen had alleen maar tot doel om Israël tot jaloersheid te verwekken en hen op te wekken het evangelie van God aangaande zijn zoon te aanvaarden. Ze beantwoordden die niet en hun dag ging voorbij. Hou goed vast dat ook de tegenwoordige bedeling van de verborgenheid niet de vervulling is van het Abrahamitisch verbond. Het Abrahamitisch verbond zal pas in werking gaan als geheel Israël behouden wordt. En een koninkrijk van priesters zal zijn. Dat laat Romeinen ons ook zien. Pas als geheel Israël de verlosser aanvaardt, dan pas gaat het Abrahamitisch verbond in werking en gaat de zegen via Israël naar de volken. Dus in feite, broeders en zusters, is hetgeen wat God deed in de handelingen, had uiteindelijk een ander doel. Niet het doel om, in de eerste plaats had het wel als doel om Israël tot geloof en bekering te brengen, maar toen dat dus niet geschiedde, mag je niet zeggen dat Gods werk teniet is gedaan, maar heeft dus de zegen voortgebracht, wat die gemeente van rechtvaardig ontstond. En Paulus verkondigde zijn evangelie, wat teruggaat helemaal, eigenlijk in zijn tijd 2000 jaar, in onze tijd 4000 jaar, helemaal terug naar de tijd van voor Babel. De tijd eigenlijk van Abraham, toen hij nog was in zijn onbesneden staat. Er nog geen onderscheid was tussen de volkeren en volk Israël. Dus nog voordat Israël bestond. En daar vind je allemaal gerechtvaardigden. Abel gerechtvaardig, Noach gerechtvaardig. Waar dat Joden? Nee, het waren geen Joden. Heel Israël bestond niet, dat moest nog verwekt worden. Uit Abraham, Isaac en Jacob. En daarna terug gaat dus de apostel Paulus. En daar mondt hij ook uit in Galaten en in Hebreeën bij die gemeente van rechtvaardigen die wij overigens niet zijn. Goed, Romeinen 1 vers 17 dan. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Nou, dit is dus het hele draaipunt van de Romeinenbrief. Eigenlijk kernpunt van Paulus' evangelie, mijn evangelie, wat hij in de handelingenperiode heeft verkondigd. Het is de crux van heel de Romeinenbrief, waar alles omheen draait. Alles wat hierna volgt in Romeinen is hierop gebaseerd, op dit vers. Daarom komen we heel vaak bij de vers weer terug in Romeinen. Nu komen we op een heel belangrijk punt, want voordat we pas deze tekst echt kunnen vatten. Want gerechtigheid Gods, wordt hier gesproken over gerechtigheid, de gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Om deze tekst goed te begrijpen moeten we een goed besef hebben van het woord gerechtigheid en het woord rechtvaardige. En nou komen we bij een heel belangrijk punt. En ik ga hier niet weg voordat u dat snapt. Ik hoop dat u snapt. Het ligt ook een beetje aan mij. Maar het is cruciaal voor de uitleg van heel Romeinen. Kijk, de meeste verklaringen van Romeinen, en dan ook niet alleen van Romeinen, maar natuurlijk dat ook van Galaten en ook van Hebreeën, waar continu het over dit thema gaat, rechtvaardig uit geloof leven, de gerechtigheid Gods, komt er nu als die uitleg daar is over de recht, laat ik het maar zo noemen, zoals in de theologie wordt genoemd, de rechtvaardigmaking des geloofs. Wat doen al die verklaringen? Wat doet heel de protestantse wereld? Wat doet Calvijn? Wat doet Luther? Luther, hè, die Romeinen ontdekte. Een hele omwenteling teweegbracht. In de historie, waardoor eigenlijk het hele, al die protestantse en evangelische richtingen later ontstonden. Waar ging hij naar terug, Luther en Calvijn? En al die reformatoren, toen zij Romeinen ontdekten. Met de uitleg van de woorden, gerechtigheid Gods en de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Ze gingen allemaal terug naar de Romeinse rechtspraak. Onze rechtspraak, heden ten dagen, ons wetboek van strafrecht, is gebaseerd op is voortgekomen uit de Romeinse rechtspraak. Dat kennen we hier in de westerse wereld. Maar is het nou zo dat Paulus met deze tekst zegt, nou, ik ben Romein, en hij beriep zich vaak dat hij Romein was, dat hij Romeins burgerschap had. En hij schrijft hier ook aan de gemeente te Rome. Heeft hij nou gezegd van, ik haal nu aan de wet van Rome, de wet die eigenlijk op het forum in de stad Rome bekend is, waar recht wordt gesproken door de keizer, en ik word ook nu vervoerd naar Rome toe, hè, straks, om ook daar voor de Caesar te verschijnen, neemt hij nou een tekst uit de Romeinse rechtspraak, een of andere Latijnse tekst, en zet die hier neer. De rechtvaardigers uit geloof leven. En dat doet hij niet. Al de verklaringen van Romeinen, van Galaten, van Hebreeën, gaan continu, als ze die teksten willen gaan verklaren en het begrip willen verklaren gerechtigheid, het begrip willen verklaren rechtvaardigheid en de rechtvaardigen, dan gaan ze terug naar de Romeinse rechtspraak. Ze gaan niet terug naar de Joodse rechtspraak, naar de Bijbelse rechtspraak. Want Romeinen 1 vers 17, de rechtvaardigen uit geloof leven, dat is geen tekst uit de Romeinse rechtspraak, dat is Habakuk. Dat is de Joodse rechtspraak. Dat is de Bijbelse rechtspraak. En die is niet gelijk aan de rechtspraak van deze wereld. En dat is zo cruciaal voor de hele uitleg, niet alleen van één van Romeinen 1 vers 17, maar van heel Romeinen, van heel Galaten en van heel Hebreeën. Van heel de boodschap die Paulus verkondigde in de handelingentijd. Vat je dit niet, dan kan je nog zo'n mooie verklaring schrijven over Romeinen, van Luther, van Calvijn, en noem al de reformatoren maar op, tot de dag van vandaag toe. En er zijn er talloze. Maar je slaat dan de plank cruciaal mis. Want je gaat met een verkeerd begrip, zodat de wereld over rechtvaardigheid denkt en over gerechtigheid, ga je Romeinen verklaren. En dan kom je verkeerd uit. Maar toch maar lezen Habakuk, anders gelooft hij nooit dat het uit Habakuk komt. Goed, er staat het al bij hoor, geloof ik, met mij met een nootje Habakuk 2 vers 4. Zoek hem maar eens op. Habakuk 2 vers 4. Zie opgeblazen, niet rechtvaardig of niet recht is zijn ziel in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dat is Habakuk 2 vers 4. En deze tekst, daar gaat Paulus naar terug met een kleine aanpassing die we vanmiddag wel zullen begrijpen. Hij gaat terug naar het Oude Testament. Hij zei het toch ons toch al in vers 2 van Romeinen 1. Het is een evangelie van God. Vers 2, dat hij tevoren door zijn profeten, onder andere Habakuk, beloofd had in de heilige schriften aangaande zijn zoon. Het is oud-testamentisch. En wil je deze begrippen vatten, moet je naar het Oude Testament gaan. De Joodse rechtspraak, Deuteronomium 25. Deuteronomium, hoofdstuk 25. Vers 1. Deuteronomium 25, vers 1. Wat staat daar? Wanneer mannen een twist hebben en daarmee voor het gerecht komen en men wijst vonnis door de onschuldige in het gelijk te stellen en de schuldige te veroordelen, dan zal, indien de schuldige slagen verdiend heeft, de rechter hem doen neerliggen en hem in zijn tegenwoordigheid een aantal slagen doen geven in overeenstemming met zijn schuld. De Joodse rechtspraak, de Bijbelse rechtspraak is: ben je schuldig, dan ben jij schuldig. En heb je straf verdiend, dan ontvang jij straf. En niets en niemand en niets kan verhinderen dat jij die schuld ontvangt. Dat je die straf ontvangt, want je bent schuldig. Ben je onschuldig, dan ben je vrijgesproken. Een andere weg in Gods rechtspraak, want daar is een beeld van, is er niet. Exodus 23. De Bijbelse rechtspraak, de rechtspraak van God. Exodus 23. Exodus 23, vers 6. Tot en met vers 8. Exodus 23, vers 6. Gij zult het recht van de arme onder u in zijn rechtsgeding niet buigen. Van een bedrieglijke zaak moet gij u verhouden. Er wordt gezegd tegen de rechters. Van een bedriegelijke zaak moet gij u verhouden. De onschuldige en de rechtvaardige, daar heb je, de rechtvaardige uit geloof leven. De onschuldige en de rechtvaardige moogt gij niet doden. Want ik verklaar de schuldige niet rechtvaardig. Een geschenk zult gij niet aannemen. Want een geschenk maakt zienden blind en verdraait de zaak der onschuldigen. Rechter, geen geld aannemen en de zaak gaan verdraaien. Een geschenk zult gij niet aannemen, want het maakt blind en het verdraait de zaak. Want ik verklaar de schuldige niet rechtvaardig. God zal nimmer ooit een schuldige rechtvaardig verklaren. Dat is bij God onmogelijk. En God neemt ook geen geschenk aan, van wie dan ook. Dus het is niet de zaak dat je kan zeggen, en zo dat al uitgelegd, de Heer Jezus voor ons heeft de prijs betaald. En de Heer Jezus komt bij God en die zegt, God, al die mensen zijn allemaal schuldig, maar ik heb voor ze betaald. Met mijn plaatsvervangend lijden. Dat kent de Bijbel helemaal niet. Ja, dat kent Calvinisme wel. Dat kent Calvijn wel, dat kent Luther wel, dat kent het hele protestantse theologie, kent dat. Maar de Bijbel kent dat niet. Maar hoe zit dat dan? Oeps. God zegt niet van, ik neem dat bloed van Christus aan en daarmee spreek ik jou vrij. Het wordt verkondigd in het evangelie, het is zo doorgedrongen. Het is er bij ons ook zo ingepredikt dat we niet anders weten. Het is zo bekend in de oren. Ja, maar bij God gaat dat zo niet. En als je zo blijft denken en je gaat zo Romeinen lezen, ja, dan mis je de clue. Dan mis je de clue van Paulus' redenatie, van Paulus' opbouw, van Paulus' leer rondom de rechtvaardigmaking. En de Bijbel kent helemaal geen rechtvaardigmaking. Dat is nog mooier gezegd. Goed. Nog maar een tekst. Nou, laten we die maar even laten liggen. Het woord gerechtigheid is in het Hebreeuws het woord tzadik. Dat betekent eigenlijk dat je moet voldoen aan een standaard. Voldoe je aan Gods standaard, dan word je vrijgesproken. Dan ben je onschuldig. Voldoe je niet aan de standaard, dan ben je schuldig. En dan moet je niet bij God aankomen. Hij zal wel die schuld voor mij betalen. Daar gaat God niet mee in zee. Dat verdraait de zaak. Dat doet God niet. En dan kon je in het Joodse rechtspraak kon je ook niet zeggen, ja, hij betaalt de schuld wel voor mij. Dat kon in de Joodse rechtspraak niet. Laten we eens kijken in het Nieuwe Testament hoe het woord rechtvaardig wordt gebruikt. Matteüs, hoofdstuk 11. En dan gaan we kijken of in al die teksten iets wordt overgedragen. Matteüs 11. Maar je zal zien dat er niks wordt overgedragen. Matteüs 11, vers 19. Waar staat, hij heeft een boze geest. De zoon des mens is gekomen, wel etend en drinkende. En zij zeggen, zie een vraatzuchtig mens en een wijndrinker. Een vriend van tollenaars en zondaars. En de wijsheid is gerechtvaardigd op grond van haar werken. Hier wordt het woord gerechtvaardigd gebruikt. Wordt hier iets overgedragen dat... Nee... De wijsheid is rechtvaardig op grond van haar werken. Christus is rechtvaardig op grond van zijn werken. Ze zeggen wel van hem, hij is een vraatzuchtig mens en een wijndrinker en een vriend van tollenaars en zondaars. Maar in de praktijk blijkt het is helemaal niet waar. Hij is van die aantijging, hij is onschuldig. Dat is een leugen. Hoofdstuk 12 van Matteüs. Matteüs 12, vers 37. Want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden. En naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. Ja, of je wordt gerechtvaardigd naar hetgeen wat je allemaal spreekt en zegt. Of je wordt geoordeeld. Er is geen weg tussen. Je moet verantwoording afleggen, zei de Heer. En zegt de Heer in het bijzonder tegen die steden. Maar goed, Naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, naar uw woorden zult gij veroordeeld worden. Er is geen tussenweg. Je bent schuldig straks of je bent onschuldig. Lucas 7. Lucas 7. Laten we dan maar iets eerder beginnen in vers 28. Lucas 7. Vers 28. Ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand groter dan Johannes. Maar de kleinste in het koninkrijk Gods is groter dan hij. En toen al het volk dit hoorde, en ook de tollenaars, hebben zij God gerechtvaardigd, God gelijk gegeven, daar ze met de doop van Johannes gedoopt waren. Maar de fariseeën en de wetgeleerden verwierpen voor zichzelf de raad Gods, daar zij door hem, door Johannes, niet gedoopt waren. Ze hebben God gerechtvaardigd, God in het gelijk gesteld. God heeft gelijk. Ja, de fariseeën en wetgeleerden deden dat natuurlijk niet, want die verwierpen dat. Maar je ziet in al deze teksten, er wordt niks overgedragen hoor, van een schuld die betaald wordt voor een ander of zo. Ik ben eigenlijk wel schuldig, maar een ander die... Nee, niks daarvan. Lucas 10. Vers 29. Voordat de Heer Jezus die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan gaat behandelen met die wetgeleerden. Maar wat is er met die wetgeleerden aan de hand? Die zegt in vers 29 staat er. Die wetgeleerden. Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zeide tot Jezus. En wie is mijn naaste? Hij wilde zich rechtvaardigen. Hij wilde zijn gelijk toch halen. Terwijl hij ongelijk had. Maar hij wilde zijn gelijk halen. Lucas 16. We beginnen maar in vers 13. Lucas 16 vers 13. Zegt de Heer, geen slaaf kan twee heren dienen. Want hij zal of de ene haten en de ander lief hebben. Of zich aan de ene hechten en de ander minachten. Gij kunt niet God dienen en mammon. Dit alles hoorden de fariseeën die geldzuchtig waren. En zij hoonden hem. En hij zeide tot hen... Gij zijt het die voor rechtvaardig wil doorgaan voor de mensen. Maar God kent uw harten. Want wat hoog is bij mensen is een gruwel voor God. Nou, zij vonden zich wel rechtvaardig, maar ze waren het niet. En God, en Jezus neemt het ook helemaal niet van ze af. Nee, die legt juist de vinger erbij. Dat ze zichzelf wel rechtvaardig vinden, maar dat ze eigenlijk onrechtvaardig zijn. Dat ze schuldig zijn. En dat het een gruwel is bij God. Deze hoogmoedigheid. In al deze verzen zien wij steeds dat er geen overdracht is van rechtvaardigheid. Het is niet zo bij die rechtvaardigmaking des geloofs, om het toch maar die tekst dan maar te gebruiken, dat de rechtvaardigheid van Christus wordt overgehandeld aan ons. Zo is het niet. Er is geen overdracht van rechtvaardigheid. De betekenis is heel gewoon. Het rechtvaardig verklaren van iemand die onschuldig is. Op grond van de feiten. En dat is de betekenis in heel de Bijbel van rechtvaardig. Onschuldig verklaard worden. In het tribunaal. Voor Gods rechtbank. Waarbij alle feiten op tafel komen en God de uitspraak doet, hij is onschuldig. Of hij is schuldig. Dat is één van de twee. Maar aan de feiten, die worden niet toegedekt. Er komt niet iemand anders die daarvoor in de plaats treedt. Dat plaatsvervangend lijden, dat is een onbijbels begrip. Goed, wanneer wij dan over die rechtvaardiging spreken, dus dat je onschuld bewezen wordt in Romeinen, dan lees ik daarover in Romeinen 4. We gaan een beetje naar de kern in Romeinen 4. Romeinen 4 vers 5. Ik begin in vers 4. Nu wordt hem die werkt, Dus probeert een eigen gerechtigheid te kweken, door werken te doen, en zo voor God te komen, en hoopt dan dat de feiten hem vrij zullen pleiten, dat hij onschuldig zal zijn. Nu wordt hem die werkt het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting. En als je ervoor werkt, loon aan werken, nietwaar? Hem echter die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Alle feiten komen op tafel. Wat komt ook op tafel? Zijn geloof komt op tafel. En bij God de rechter weegt zijn geloof zo zwaar dat hij dat rekent als gerechtigheid. Wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid, gelijk ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Zalig zij wie ongerechtigheden vergeven en wie zonde bedekt zijn. Zalig de man wiens zonde de Heere geen zin zal toerekenen. En dan gaat dat door in vers 9. Geldt deze zaligspreking dan de besneden of ook de onbesnedenen? Wij zeggen immers, het geloof werd Abraham tot gerechtigheid gerekend. Het geloof van Abraham kwam op tafel. En God rekende dat geloof. Hè, het werd hem toegerekend als gerechtigheid tot gerechtigheid. Was hij toen besneden of onbesneden? Ja, hij was niet besneden toen dat geschiedde. Niet besneden, maar onbesneden was hij. En het teken der besnijdenis ontving hij als het zegel der gerechtigheid van dat geloof, pas erna. Dat hij in zijn onbesneden staat bezat. Zo kon hij een vader zijn van alle onbesneden gelovigen, opdat hun de gerechtigheid zou worden toegerekend. En op die manier kon God op bezoek gaan bij de heiden, om een volkje voor zijn naam te vergaderen. Maar wat moest hij bij hen vinden? Geloof. Als het geloof op tafel zou worden gelegd, dan rekent God dat geloof als gerechtigheid. Ja, in deze verse, die we ook hier in Romeinen 4 hier lezen, daar hebben we dus nergens een idee van overdracht. Dat Christus zijn rechtvaardigheid overdraagt of inbrengt in ons of aan ons. Door een werk van verzoening of zo. Nee. Er is helemaal, vindt er geen overdracht van rechtvaardiging plaats. Hoe dan wel? Hoe worden ook wij dan gerechtvaardigd? Want ik ben toch schuldig. Nou, geloof wordt gerekend als. En je kan wel tegen God zeggen, ja, maar ik kan niet begrijpen dat u dat doet. Dat kunt u toch nooit doen? Nee, zegt God, maar ik doe dat. Geloof reken ik als rechtvaardigheid. Maar kunt u dan mijn geloof rekenen als rechtvaardigheid? Nee, zegt de Heer. Maar ik kijk op één, en ik kijk op zijn geloof, en als Christus geloof, de rechtvaardige. En de rechtvaardige wil uit geloof leven. En dat is Jezus Christus. En is zijn gerechtigheid. Want in dat evangelie van God, wat Paulus niet schaamt. Hè? Wat een kracht is God nog beloofd. Hij zegt, wat wordt daarin geopenbaard? Over wie gaat het evangelie? Het evangelie van God. Het is het evangelie aangaande zijn zoon. En wat wordt daarin geopenbaard? Gerechtigheid Gods. Van wie? Van Christus, de rechtvaardige, die uit zijn geloof leefde. En is uit geloof tot geloof, uit zijn geloof tot mijn geloof. En wat doet Christus? Ja, er is wel overdracht. Wat draagt hij aan mij over? Zijn geloof. Hij leidt mij uit geloof tot geloof. Hij zorgt ervoor dat ik geloof eraan. Hij trekt mij, enzovoort. Maar als ik voor God kom te staan, Dan kijk God naar mijn geloof. Wat bewerkt is door het geloof van Christus. Die hij in gehoorzaamheid ging. En die mij in mijn leven tot gehoorzaamheid en tot geloof gebracht heeft. En ik word gerechtvaardig op grond van geloof. Abraham zijn geloof werd gerekend tot gerechtigheid. En ook uw geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Mijn geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Maar we alles te danken uit genade van Jezus Christus. Want het is uit geloof tot geloof. Kijk, de Bijbel stelt voor, heel de Bijbel, dat er bij God straks een, dat we daar in Gods tribunaal moeten komen. Voor Gods rechtbank moeten komen. En God wordt gezien als de rechter. En de persoon, wij, die daarvoor de rechtbank moeten komen, omdat wij beschuldigd worden, wij zijn eigenlijk, ja, wij zitten in de beklaagde bank. En we klagen ook zelf. We denken dat het loopt nooit goed af. Als ik naar Romeinen 7 ga. Romeinen 7, blijven maar bij die Romeinenbrief. En ik zit daar in die beklaagde bank. Romeinen 7 vers 14. Ja, dan weet ik eigenlijk dat ik best wel schuldig ben. Vers 14. Wij weten immers dat de wet, Gods wet, Gods 10 geboden, geestelijk is. Ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde. Want wat ik uitwerk, weet ik niet. Want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. En waar mondt het in uit? Dat je ontdekt, dat je zegt in vers 18, want ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Je weet dat je in jezelf geen goed woont. En dat mondt uit in de uitspraak van vers 24. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Je weet dat je schuldig bent. En we komen in dat oordeel van God. Want in Romeinen 1. Daar zie je die recht. Bank, Romeinen 1, vers 32. Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven de dood verdienen, doen zij het niet alleen zelf, maar schenken ook nog een bijval aan wie ze bedrijven. Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Vers 2. Wij weten echter dat het oordeel Gods onpartijdig gaat over hen die zulke dingen bedrijven. Rekent gij wellicht hierop, o mens, die oordeelt over hen die zulke dingen bedrijven en ze zelf doet, dat gij het oordeel Gods ontgaan zult? Nee, het ziet er slecht voor ons uit. En wij kennen onszelf ook. Ik ellendig mens. Je ontdekt ook als christen in je leven. Er woont geen goed in mij. En uiteindelijk weet je waar in Romeinen het op uitdraait, Romeinen 3, vers 10. Dat allen onder de zonde zijn, gelijk geschreven staat, niemand is rechtvaardig, ook niet één. Ik ben niet rechtvaardig, ik kom daar niet onschuldig in Gods rechtbank, in Gods tribunaal, kan ik nooit de zaal verlaten. Ik ben niet rechtvaardig, niemand is rechtvaardig onder ons. En hoe is het eigenlijk, vers 19, nu weten wij dat de wet bij al wat zij zegt tot hen spreekt die onder de wet zijn. Met nadruk ook Israël, hè. Opdat alle mond gestopt en heel de wereld strafwaardig worden, Romeinen 1 en vers 2, zowel de heidense wereld als de hele Joodse wereld. En de hele wereld strafwaardig worden voor God, daarom dat uit de werken der wet geen vlees voor hem rechtvaardig zal worden, want wet doet zonde kennen. Heel de wereld is strafwaardig. Staat de vertaling, heel de wereld is verdoemelijk. En wordt aangeklaagd. Aan de ene kant staat daar voor de Jood de wet. En de wet klaagt hem aan. En de wet wordt hem tot een vloek. Want die vervloekt hem. Aan de andere kant staat voor ons daar ook als heiden het geweten. Romeinen 2. En het geweten klaagt ons aan. Dat we verkeerd hebben gedaan in ons leven. En dat we helemaal niet rechtvaardig zijn. Niemand is rechtvaardig. Aan de andere kant staat er ook Satan, de aanklager. De aanklager der broederen van Israël, maar ook onze aanklager. Die klaagt ons aan. We hebben eigenlijk drie aanklagers. De wet, het geweten en Satan. En de aanklacht staat op schrift. Een handschrift staat er. Een bewijsstuk. wordt ingevoerd. He, Colossenzen 2 vers 14. Het bewijsstuk wordt ingediend. Maar het evangelie houdt een pleidooi. Het evangelie. Het pleidooi. Wat Christus Jezus houdt. Want Christus is de parakleet. En de Heilige Geest is de parakleet. We hebben eigenlijk twee verdedigers. In die rechtszaal. En die treden samen op. En wat zegt het evangelie? Wat is hun pleidooi? Hun pleidooi is Romeinen 3 vers 23. Lees maar mee. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet uit genade gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Hen heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed om zijn rechtvaardigheid te tonen daar hij de zonden die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren had laten geworden. Om zijn rechtvaardigheid te tonen in de tegenwoordige tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is, ook als hij hem rechtvaardigt die uit geloof in Jezus is. Een verschrikkelijk moeilijk gedeelte, waar we nog een hele zaterdag bij gaan stilstaan. Maar goed, kom nog. Maar dat is het pleidooi wat gehouden wordt. Maar in feite, God met het pleidooi van Christus en van de Heilige Geest de mens vrij pleit, onschuldig pleit, omdat hij om niet gerechtvaardigd wordt. En het vonnis in Romeinen is, in Romeinen 8, lees maar mee, Romeinen 8, vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Geen veroordeling. Vrijspraak. Ze zijn onschuldig. En vers 33 van Romeinen 8, vers 33. Wie zal de uitverkorenen Gods beschuldigen? Kan Satan ons nog beschuldigen? De wet nog? Ons geweten? Wie zal uitverkorenen God beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene. Wat meer is de opgewekte die ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, vervolging, of honger of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Nee, onmogelijk. We zijn vrij gesproken. En er kan geen beschuldiging meer tegen ons worden ingebracht. Waarom niet? In de protestantse theologie, de calvinistische theologie, worden ze geredeneerd vanuit de Romeinse rechtspraak. En wordt heel Romeinen, heel die rechtvaardiging van ons, verklaard alsof, ja, iemand anders voor ons, Christus, voor ons de schuld betaalde en dat rechtvaardigheid aan ons wordt overgedaan, wordt overgedragen. En dat op die manier rechtvaardiging aan ons wordt toegerekend. Maar rechtvaardiging wordt niet aan ons toegerekend. Geloof wordt gerekend als rechtvaardiging. Ga je dus terug naar Habakkuk. Ga je terug naar de Joodse rechtspraak. In Exodus. In Deuteronomium. Ook in Spreuken. Zoek dan maar nog die tekst op. Spreuken. Spreuken 17. Spreuken 17, vers 15. Ja, dan ontdek je dat dat gewoon niet kan. Spreuken 17, vers 15. Wat kan dan niet bij God in de rechtszaal? Spreuken 17, vers 15. Wie een goddeloze vrijspreekt en wie een rechtvaardige veroordeelt, deze beide zijn de Heere een gruwel. Zo gaat God echt niet met ons in de rechtszaal om. Een goddeloze vrijspreken of een rechtvaardige veroordelen, dat is een gruwel in Gods oog. Zo kan God niet met ons handelen. Dat is de boel omkopen. Dat is de zaak vertroebelen. Christus komt de rechtszaal niet binnen en zegt, nou, ik koop u, God de Vader, ik koop u om. ik heb wel een betaalmiddel. Zo werkt het niet. Nee. Wij zijn zondaars. En hoe kan God ons dan rechtvaardig, toch rechtvaardig verklaren? Omdat hij dat geloof van ons rekent als gerechtigheid. Wij worden niet rechtvaardig gerekend. Wij zijn rechtvaardig. Want wij geloven. Ik zeg het nog maar eens een keer. Wij worden niet rechtvaardig gerekend. Wij zijn rechtvaardig. Waarom zijn we rechtvaardig? God ziet dat wij geloven. En hij rekent dat geloof als gerechtigheid. En dan zijn we onschuldig. En als onschuldige gaan we eruit. En aan wie hebben we dat te danken? Aan Christus. Aan Christus geloof. Aan Christus gehoorzaamheid van het geloof. Dat hij dat geloof in ons gewekt heeft. Wat God de Vader kan rekenen als gerechtigheid. Zoals bij Abraham, zoals bij David, zoals ook bij u en bij mij. Dat is de situatie. Begrijpen we dit? Eigenlijk een heel andere benadering, hè? Dan normaal gepredikt wordt. In het, wel, dan moet je die knop omzetten. En dat is dan best moeilijk.
Wat is dan een verzoening in zijn bloed?
Hoe bedoelt hij verzoening in zijn bloed? Anders gaan we straks wel daar. Maak er maar een vraag van. Maar begrijpen we dit? Als je zo Gods rechtbank voorstelt. Als een onrechtvaardige. Hè, voor Gods tribunaal komt. Dan kan een rechtvaardig God. Onmogelijk je vrijspreken. Dan moet hij. In feite die persoon vervloeken. Die persoon veroordelen. Hè. Maar wij komen niet met een eigen gerechtigheid daar. Hè. We komen met de gerechtigheid. Van Christus. En hoe ontvang je die gerechtigheid? Ja, door het geloof, door je eigen geloof. Ik weet wel, die in je verwekt wordt. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Die tegenstelling maakt ook Paulus in Filippenzen, Filippenzen 3. Filippenzen 3 vers 9. Filippenzen 3 vers 9. Hij zegt, en in hem mogen blijken, niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof van Christus. Welke uit God is. Op grond van het geloof. Op grond uiteindelijk van mijn geloof. Het is uit geloof tot geloof. En hij hoopt niet op een eigen gerechtigheid uit de wet. Op die manier voor God te komen. Nee, en niet te bezitten. Nee, de gerechtigheid door het geloof van Christus. De gerechtigheid God die in het evangelie openbaar wordt. Welke uit God is, op grond van het geloof. En nou naderen we een beetje de kern van de zaak. Want ga je dan naar Romeinen 10. Romeinen 10. Staat er in vers 3 van Romeinen 10. Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij, dat is Israël, zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen. Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Want Mozes schrijft, de mens die gerechtigheid, die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven. En dat zegt de wet. De mens die de gerechtigheid doet naar de wet, zal daardoor leven. En wat zegt Paulus? Nee, zegt hij. De rechtvaardige zal uit geloof leven. En die twee wegen van de verlossing, zet Paulus in Romeinen tegenover elkaar. Aan de ene kant, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, het evangelie, tegenover de mens die dit doet en dat doet, volgens de wet van Mozes, zal daardoor leven. En de weg van de wet is onmogelijk, en de wet van het geloof is de enige weg. En het is Christus die dat in feite doet. Want als je naar Romeinen 3 gaat, nogmaals, Romeinen 3, vers 21. Romeinen 3, vers 21. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods geopenbaar geworden. Buiten de wet om. Wie is die gerechtigheid Gods die openbaar geworden is? Ja, dat is Christus. Die heeft die gerechtigheid Gods geopenbaard. Waarvan de wet en de profeten getuigen. En wel gerechtigheid Gods door het geloof. Niet in Christus Jezus. Nee, van Jezus Christus. Voor allen die geloven. Het is uit zijn geloof. Tot mijn geloof. Tot uw geloof. Tot ons geloof. Want er is geen onderscheid. En op die manier. Zijn wij dan straks, als wij voor Gods tribunaal staan, zijn wij zelf rechtvaardig? Want God rekent ons geloof tot gerechtigheid. Een gerechtigheid die gekweekt is door de Heer. Als geloven zo belangrijk is, wat is geloven dan? Nou, als je naar Efeze gaat, dan zegt Paulus over geloof, Efeze 2, vers 8. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf, het is een gave van God. En veel mensen zitten altijd mee te stoeien. Met deze tekst. Maar we zijn inderdaad door genade behouden. Door het geloof. Door wiens geloof? Wie is dit? Ja, dat is die Jezus. Door het geloof, dat is niet mijn geloof. Het is niet uit mezelf, dat geloof. Het is een gave van God. Het is zijn geloof. Want door genade zijt gij behouden door het geloof. Door het geloof van Christus ben ik behouden. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Tot aan het kruis. Hij is gehoorzaam geworden tot aan het kruis. Hij heeft de gehoorzaamheid des geloofs geleerd. Is gegaan tot aan het kruis. Daardoor ben ik behouden. Uit genade. En het is, waarom geloof ik? Waarom zijn we hier vandaag bij elkaar? Omdat Christus geloofde. En het is uit geloof tot geloof. Hij wekt in mijn geloof. Hij trekt mijn geloof. In het evangelie is een kracht Gods. Ik ben gegrepen. En daarom geloof ik. En hij voert mij van geloof tot geloof. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hij openbaart zich steeds meer aan mij. Die gerechtigheid Gods wordt in hem geopenbaard. En dat leidt ertoe dat ik geloof. En daarom zullen wij, als wij voor God staan, gerechtvaardigden zijn, onschuldig zijn. En wat Satan ook zegt, en wat de wet ook zegt over ons, en wat ook mijn geweten nog zelfs over mij zegt, ik ellendig mens. Het geloof wordt gerekend als gerechtigheid. Maar het is genade. Want uit genade zijn wij behouden. En dat niet uit zelf. Het is een gave van God. Niet uitwerken. Opdat niemand roemen. Ik kan nooit roemen van. Kijk mijn geloof is. Nee. Want rechtvaardigen zal uit geloof leven. En dan moet ik putten uit wiens geloof. Dan moet ik putten uit Christus. Hij is die rechtvaardige. Het is uit zijn geloof. En daaruit mag ik leven. Tot mijn geloof. En zo mag het steeds meerder en krachtiger en groter worden. Amen.